Kijk, zoals nogmaals opgemerkt, het betreft een beleidsarme kadernota, waarin de gevolgen van het coalitieakkoord nog niet zijn verwerkt. Dus alle vragen die daarover gaan, die zal ik ook meteen parkeren tot de begrotingsbehandeling in het najaar. Dan bent u daar alvast op voorbereid. Met dat gezegd hebbende, geef ik hierbij de ruimte aan de commissie om eventuele vragen te stellen. Wie mag ik daarover het woord geven? Begin ik met mevrouw Derks. Ja, daar gingen twee vingers lucht in, dus dat even kiezen.
Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, uw opmerking was in feite onnodig om met het coalitieakkoord en de verwerking ervan te wachten tot de begroting. Want in het stuk wordt aangegeven dat we een aantal punten blijven doen zoals we dat doen. Dat gaat tamelijk beleidsarm. Het coalitieakkoord is ook tamelijk beleidsarm. Dat staat op de meeste bladzijden ook netjes van, we gaan gewoon door zoals we steeds bezig zijn geweest. Dus u had het net zo makkelijk hierbij kunnen bespreken, denk ik. Maar goed, dat is een keuze en daar leg ik me bij neer.
Dank u wel.
Dan kom ik bij de eerste vraag die ik heb. Hoe kijkt de Raad aan tegen de restcapaciteit van de WOZ? Er staat met zoveel woorden genoemd dat wij nog een eindje omhoog kunnen. Maar elke keer als ik hier de raadzaal binnenstap, zie ik de woorden van Job Hoege. En die heeft in feite gezegd, ik vertaal het even in mijn woorden, raad wees zuinig, want het is geld van de burger waarover je gaat beschikken. Geef het geld van de burger alleen maar uit als het zeer strikt nodig is. De tijd van leuke dingen voor linkse mensen, zoals een bepaalde politieke partij bij monden van zijn voornaam Joop ten Uyl in de jaren 70 naar voren bracht, is echt geweest. Dat kunnen we ons niet meer permitteren. En ik zou het heel prettig vinden als ik van de Raad te horen kreeg hoe men met die restcapaciteit van de WOZ denkt om te gaan. Dat is de eerste vraag, voorzitter.
Dan mogen we dan die eerste vraag als eerste even bij de kop pakken. Dan komen we daarna op de vervolgvragen aan. Deze vragen zijn nu gesteld, beste commissieleden, want ik beperk me even op dit moment tot de commissie. Is er een van uw collega's die wellicht hierover of op wilt reageren? Meneer Snorre.
Ja, voorzitter, ik kan daar heel kort over zijn. De VVD ziet graag dat die restcapaciteit groter wordt. Dat betekent dus dat we daar waar mogelijk, als we die belangrijke keuzes moeten maken voor de stad en er zou meer ruimte over zijn om het niet uit te geven, dan kan elke euro terug naar de inwoner. Dat zou het mooiste zijn, toch?
Is er een ander commissielid die hierover hierop een reactie wilt geven? Ik begrijp dat u een hele een belangrijke vraag heeft gesteld waar heel veel mensen nog even over willen nadenken. Dus ik vermoed dat de overige fracties daar nog op terugkomen als ik deze samenstelling zo bekijk. U had meer vragen, mevrouw Derks.
Ja, voorzitter. Ik kijk eventjes naar onze plannen op punt van digitalisering van de dienstverlening. Die worden door de gemeente voortgezet. De gemeente zet stappen richting verdere digitalisering van de dienstverlening. Dat betekent dat mensen thuis kunnen blijven. Hoe verhoudt zich dat nu tot een stuk dat ik eind mei zag, waarin men het stadshuis gezelliger en levendiger wil maken, als je door middel van de digitalisering de mensen steeds meer thuis houdt? Dat is de tweede vraag.
Wie vanuit het college mag ik daarover het woord geven?
Ja. Even vanuit portefeuille dienstverlening. Wij spreken op dit moment met onze afdeling over dienstverlening. En we zien twee lijnen. Enerzijds de vraag om steeds meer dingen thuis te doen. Overigens kan niet alles thuis. Voor rijbewijs, paspoorten zullen burgers altijd bij het stadhuis moeten komen. Tenminste nu nog wel, gezien de wettelijke voorschriften. Aan de andere kant zien we ook, en daar heb ik ook wel de discussie over, dat er mensen zijn die, ondanks dat het digitaal kan, graag aan de balie komen. Maar als we het over verlevering van het atrium hebben, hebben we niet alleen over onze eigen balies. Dan hebben we het ook over de andere functies, zoals bijvoorbeeld de bibliotheek als een hele grote organisatie of een dienst die in dit stadhuis gehuisvest. En ook over de WIL en nog andere. Maar dan gaan we de hele discussie over het atrium over doen. Dat zou ik hier niet willen doen. Maar als het over het SEC dienstverlening gaat, het is niet de bedoeling om met de digitalisering te zorgen dat iedereen alleen maar thuis de dienstverlening doet, omdat er ook burgers zijn die graag die diensten van de gemeente op het stadhuis willen afnemen.
Heeft u een vervolgvraag, mevrouw Derks? Ander onderwerp. Heeft er in dat geval een andere commissielid een vervolgvraag op dit onderwerp? Dat is niet het geval. In dat geval ga ik eerst even kijken of er ook andere commissieleden sowieso een vraag hebben. En dan kom ik straks weer bij u terug, mevrouw Derks. Mevrouw Spalburg.
Dank u wel, voorzitter. Dat gaat op pagina 14 over de gemeenschappelijke regelingen. Er wordt komende periode bij WIL een heroriëntatie uitgevoerd die moet leiden tot nieuwe bestuursopdracht voor de periode 2019-2022. En in deze bestuursopdracht worden ook afspraken gemaakt over de financiën. Worden wij als gemeenteraad betrokken bij de afspraken die gemaakt gaan worden met WIL?
Mevrouw Erngoor.
Het klopt, daar bent u ook over geïnformeerd, dat er wordt gewerkt aan een herijking van de opdracht die bij WIL ligt. En die kan zomaar financiële gevolgen hebben. En daar wordt u zeker over geïnformeerd in de komende tijd als dat programma gaat lopen.
Zijn er aanvullende vragen op het onderwerp gemeenschappelijke regelingen? Dat is niet het geval. In dat geval is er iemand anders die het woord wenst om een ander onderwerp. Meneer Mongooi.
Voorzitter, dank u wel. Ook pagina 14, effect afschaffen sportbesluit. Daar heeft de ChristenUnie aan het eind vorig jaar, geloof ik, nog eens een keer een artikel 42 brief over geschreven. En ik lees hier in de kadernoten dat de effecten nog steeds niet duidelijk zijn, maar de invoering wordt wel in januari 2019. Kan het college zeggen wanneer zij denken wel die duidelijkheid te krijgen, of gaan ze ook nog ergens actief achteraan om duidelijkheid te krijgen, want de tijd wordt wel krap.
Meneer Adriani.
Zo gauw, voorzitter, het kabinet duidelijk maakt hoe ze de 152 miljoen die ze als compensatie voor de afschaffing van het sportbesluit gaat inzetten, zodat we ook kunnen uitrekenen wat dat voor ons als gemeente betekent.
Is dat afdoende antwoord op uw vraag, meneer Mongooi? Dank u wel. Zijn er aanvullende vragen op het effect van de afschaffing van het sportbesluit? Dat is niet het geval. En dan is er weer ruimte voor een nieuw onderwerp. Wie mag ik daarover het woord geven? Meneer Verhaar.
Dank u wel, voorzitter. Pagina 9, programma Leefomgeving en Veiligheid. Kom ik een zin tegen. Als gevolg van stijgende prijzen en een wijziging in het dierenbestand is sprake van structureel hogere kosten. 25.000 euro. Vraag me af welke dieren dat zijn die zo ontiegelijk veel meer gaan kosten. En in hetzelfde stukje staat, daarnaast nemen de kosten van de veiligheidsregio Utrecht toe. Gaat dat ook over dieren dan? Of, dat is dus even een gecombineerde, gemene vraag. Maar welke dieren, waar hebben we het hier over? En de veiligheidsregio in hetzelfde kopje.
Hoe verhouden die zich tot de dieren? Goed. Mevrouw Schouten.
Voorzitter, ik kan het eerste stukje beantwoorden. Ik kan het niet beantwoorden.
Het waren ook twee vragen.
Dus. Moet ik zeggen, want u vraagt welke dieren zijn zo duur dat vijf... Ik vermoed dat het een verhoging in de kosten van personeel is. Maar over welke dieren, dan moet ik echt even het antwoord op schuldig blijven. En ik wil daar wel op een andere manier op terugkomen. Maar daar kan ik u nu niet een antwoord op geven. Maar ik kom daar graag schriftelijk op terug.
Dank u wel. En wie mag ik dan voor de tweede vraag het antwoord?
Ja. Die 93.000 euro, daar heeft hij bij de begroting en de kadernota van de veiligheidsregio al iets over gevonden en mee ingestemd. En daarin staat, ik weet het niet meer precies, maar daar staat in ieder geval de verklaring van waarom die kosten zijn gestegen bij de veiligheidsregio. En waarom dat hier in één alinea staat, het komt omdat die twee onderwerpen allebei in hetzelfde programma leefomgeving en veiligheid zijn opgenomen. En ja, omdat ze nu achter elkaar staan, lijkt het iets met elkaar te maken, maar het heeft helemaal niets met elkaar te maken. De brandweer gaat niet uitrukken met karren met pakken ervoor, zal ik maar zeggen.
Over wenkende perspectieven gesproken. Zijn er nog andere vragen over het programma Leefomgeving en Veiligheid? Dat is niet het geval. Dan zag ik mevrouw Spalburg ook nog omhoog springen net voor een vraag.
Ja, dat was eigenlijk een reactie op... Mevrouw Eggegoor, ik word door mijn fractieleden aan mijn jasje getrokken. U had het over informeren, maar de vraag is natuurlijk of we ook mee mogen besluiten over de WIL.
Mevrouw Eggenhoorn.
Daar moet ik u het antwoord op dit moment op schuldig blijven hoe dat proces loopt voor die herijking van de wil. Dus daar kom ik op terug.
En daar komt u op terug in de schriftelijke beantwoording of... Dank u wel. Mevrouw Derks.
Ja, voorzitter. Eén vraag en ik hoop dat u mij daarna één hartekeet toestaat. De vraag is deze. Dienen wij elkaar en het college met een onderwerp dat blijkens een landelijke enquête heel veel inwoners van wijken verontrust, namelijk de te hoge snelheid in woonwijken, met de vraag, valt er iets te doen via extra handhaving, inzet van BOA's of veranderingen aan het wegdek om de veiligheid in woonwijken te vergroten? Dat is de vraag. En als u mij dan vervolgens toestaat, voorzitter, één hartekeet. Ik word heel erg verdrietig van al die stukken van de gemeente die bol staan van taal- en stijlfouten of Engelse termen. We hebben goede Nederlandse woorden. Gebruik die dan. En kijk het voordat je het de openbaarheid instuurt nog even na om te zorgen dat er geen taal- en of stijlfouten in staan. Dank u wel.
Mijn hartekreet is gehoord, maar we gaan vooral nu door naar de beantwoording van de vraag. Wie mag ik daarover het woord geven? Meneer Bakkers.
De vraag die u stelt over handhaving door de BOA's over deze verkeersovertredingen, daar zijn onze BOA's niet toe bevoegd. Dat soort verkeersovertredingen vindt landelijk wel discussie plaats om te kijken of BOA's meer bevoegdheden kunnen krijgen op dat gebied. Dat is één. De politie handhaaft incidenteel als het supergevaarlijk is, maar ze geeft ook steeds terug. En dat heeft de vorige wethouder verkeer en de huidige zal het misschien ook alweer kunnen beamen. Zeg ja, op een aantal plekken zijn onze wegen niet ingericht. Dat ze herkenbaar zijn als bijvoorbeeld een 30 kilometer weg. Dan zijn ze ingericht 50 kilometer weg. En volgens die bestaande jurisprudentie en ook richtlijnen van het OM wordt er dan krijgen wij altijd terug van ja, dan zou je de wegen moeten aanpassen. Nou, dat gaat heel veel geld kosten, dat hebben we niet. Dus ja, die discussie hebben we al een paar jaar met elkaar in deze raad gevoerd. Ja, dus ik geef ook hetzelfde antwoord van de afgelopen jaren. Overigens zijn wij bekend met het feit dat er veel of regelmatig klachten komen over hardrijden in woonwijken. Ik zeg tegelijkertijd bij, het zijn ook heel vaak de mensen die er zelf wonen die dat veroorzaken.
Dank u wel. Meneer Bakhuis, zijn er nog vragen die gesteld willen worden, die de commissieleden willen stellen in het kader van de kadernota? Meneer El Moussaoui.
Ja, dank u voorzitter. Het gaat even over de garantiebanen, 4.14 in de kadernota, bladzijde 15. Er is iets wat ik niet helemaal begrijp. Hier wordt dus gezegd dat we op lange termijn op basis van de quotumwet het aantal per jaar geleidelijk aan het uitbreiden zijn. En dat moet dan 17,5 zijn. Garantiebanen. En er wordt tegelijkertijd ook gezegd, op korte termijn zijn we daar niet zeker van. En als we dat, dus als we straks blijkt dat we niet onder de quotumwet vallen, in de nieuwe stijl, hè, want de WSW-medewerkers komen nu in dienst van de gemeente, en we weten nog niet of dat onder de quotumwet valt. En als dat niet het geval is, dan, als het wel het geval is, dan voldoen we. En als dat niet het geval is, voldoen we niet. Maar ik kan niet begrijpen waarom dat niet het geval is. Want in de nieuwe organisatievorm van de WSW-medewerkers komt een hele groep nieuwe WSW'ers in dienst van de gemeente en de garantiebaan die vragen aan de gemeente om of je in huis mensen in dienst wil nemen. Dus dan snap ik niet waarom dit als een risico wordt gezien, want het is eigenlijk gewoon zo.
Waarom ziet u dit als een risico, mevrouw Elger?
Het hele verhaal garantiebanen, het beschrijft inderdaad het risico wat we lopen en dat heeft te maken met de banenafspraak die het Rijk heeft afgesproken. En dat gaat over een totaal van 125.000 banen, garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2025. En daarvan moesten er 100.000 binnen het bedrijfsleven worden gerealiseerd en 25.000 bij de overheid. En Nieuwegein heeft daar een taakstelling voor 17,5 in 2023. Dus daar komt waarschijnlijk ook nog wel iets bij. En het gaat erom, wat we gisteravond ook hebben besproken, dat met name de opdracht die wij de wil hebben gegeven, betekent dat we zoeken naar de best passende oplossing bij een inwoner met een arbeidsbeperking die op zoek is naar werk. En het risico ligt erin. Kijk, u hebt gelijk, die WSW-medewerkers die komen over, die komen in dienst van de gemeente. Maar de mensen die recht hebben op een garantiebaan in deze constructie staan in een doelgroepenregister. En daar gelden mee voor deze afspraak. Dus die bepalen of de gemeente het kwotum haalt. Als blijkt dat die WSW-medewerkers die overkomen niet tot dat kwotum mogen worden gerekend, dan is het de vraag, want de mensen die uit de WSW meekomen gaan ook niet voor een garantiebaan, dan komen in principe in het oud beschut terecht. Dan tel je niet mee voor een garantiebaan en dan tel je ook niet mee in het kwotum. En dat is het risico. En wat hier ook in staat is, er hangt een financieel risico aan. Want elke garantiebaan die we dus niet realiseren, die we zouden moeten realiseren op die kwotumwet, kost ons 300 of 3000 euro boete. 5000, sorry. Ja. Dus dat is het risico wat de gemeente loopt. En dat weten we dus nog niet.
Zijn er aanvullende vragen? Mevrouw Spalburg.
Maar wat is er dan op tegen om dan toch al die garantiebanen aan te vullen?
Mevrouw Eggergoor.
Ja, maar daar zijn we ook druk mee bezig. Alleen het is afhankelijk van hoeveel mensen er zijn waar die geschikt zijn om waar de garantiebaan de beste oplossing is. Want we kijken naar de best passende oplossing. Dus daar hangt het mee samen. En Wil is daar wel heel druk mee bezig.
Dank u wel. Zijn er nog aanvullende vragen over het onderwerp garantiebanen? Dat is niet het geval. Dan is er ruimte voor een nieuw onderwerp. Wie mag ik daarover het woord geven? Mevrouw Spalburg.
Nou, dat gaat over het aantal thuiszitters. Het staat in de jaarrekening op pagina 86. Dat is de vraag waar ik het net over had.
Helder.
Het aantal thuiszitters is nog steeds hoog. Bij de prestatieindicatoren gaat het 2016-18, 2017-19. Wat wordt de extra inzet van het college om dit omlaag te brengen?
En nog één keer, dat is pagina voor de overige toehoorders. Pagina 86, zei u van de jaarrekening. Ja, helder. Meneer Kuiper.
Ja, vastgesteld hebben we. Dank, voorzitter. Dank voor de vraag, mevrouw Spalburg. Elke thuiszitter die thuis zit, is een thuiszitter te veel. Dat is in elk geval vastgesteld door het college. En verder welke extra inspanningen we gaan plegen, daar moet ik u nader over informeren. Want ik weet dat ik daarover in gesprek moet binnenkort met degene die dat in haar portefeuille heeft. Maar ik heb haar nog niet gesproken. Is dat voor u oké?
Mevrouw Spalburg.
En daar krijg ik dan alsnog een antwoord op.
Dat wil ik u graag toezeggen.
Okay, dank u wel.
En mag ik dan daarbij meteen zeggen dat we dit als een technische vraag meenemen en dat die beantwoording uiterlijk 4 juli plaatsvindt? Is dat haalbaar?
Dat is haalbaar, dank u.
Hartstikke goed, dan is dat bij deze afgesproken. Zijn er nog andere vragen rondom het onderwerp thuiszitters? Dat is niet het geval. En dan is er weer ruimte voor een ander onderwerp. Wie mag ik daarover het woord geven? Meneer Snoeren.
Ja, dankjewel voorzitter. Erfgoed. Pagina, wat is het? 12, paragraaf 4.4. We krijgen een beleidsnota, die wordt eind dit jaar aan ons voorgelegd, maar we allokeren nog geen middelen daarvoor. Dus het is wel heel spannend, van wat gaat er dan uit die hoge hoed komen, wat dat gaat kosten. Kan daar enigszins een richting in aangegeven worden?
Meneer Van Engelen.
Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Ik moet mij nog echt goed gaan inlezen op het erfgoed en de gevolgen daarvan. Dus ik kan u dat nu nog niet aangeven. Ik zal ook proberen om dat zo snel mogelijk helder en duidelijk te maken. Dus de consequenties van het erfgoed en de financiële consequenties daarvan vasthangen, om dat gewoon inzichtelijk te maken, dat ga ik oppakken en zo snel mogelijk delen.
Meneer Snoeren.
Ja, dankjewel. Het zou dan wel fijn zijn als we dat in ieder geval voor de begroting hebben. Want ik vind het anders wel heel lastig. We gaan eind 2018 iets bespreken. Ja, Brek komt daar tonnen aan geld uit. Nou, de vraag is of we dat bereid zijn om uit te geven in 2019. Dus dat is een beetje lastig. Het wordt eigenlijk ons onmogelijk maken om een goed besluit hierover te nemen? Daar een grens aan stellen of iets dergelijks?
Dank u wel. Er wordt heel even overlegd in het college voordat u antwoord krijgt. Dus heb nog heel even geduld. En ik ga eerst de beantwoording van het college afwachten voordat ik u het woord geef, mevrouw Derks.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik denk dat ik dan maar voorlees wat ik van de collega heb gelezen.
Collegiaal bestuur, hè? Dan krijg je dat.
Heb je dat? Het hangt af van de keuzes van de raad bij de bespreking van dit beleid. En ik las zelf ook in de tekst van dat het wel afhankelijk is van de gekozen ambitie in het uitvoeringsprogramma dat er nieuwe middelen moeten worden vrijgemaakt. Maar ik denk dat het de keuzes die hier gemaakt worden bepalend zijn voor het vervolg wat wij ermee doen en wat uiteindelijk de kosten gaan worden.
Dank u wel. Mevrouw Derks.
Ja, voorzitter. Ik had de vraag aan meneer Snoeren. Wat verstaat u onder erfgoed? Betekent dat een zo klein mogelijke hoeveelheid objecten? Of ziet u het erfgoed ruimer dan we tot nog toe in de besprekingen in de Raad in de afgelopen jaren hebben gehad?
Dat is een hele duidelijke vraag, meneer Snoeren.
Ja, voorzitter, volgens mij gaat erfgoed over meer dan alleen maar vastgoed. Het gaat over meerdere dingen, maar laten we inderdaad die discussie dan ook voeren bij die beleidsnotitie, want dan kunnen we met elkaar daar een goede definitie aan geven.
Meneer Hak.
Ja, voorzitter, dank u wel. In aanvulling net nog op het antwoord van wethouder Van Engelen, zou het dan niet zo kunnen zijn dat we de beleidsnotitie in elk geval hebben voordat we de begroting behandelen?
Meneer Van Engelen.
Ik denk dat u daar wel een punt heeft, ja. Dank u wel, meneer de voorzitter. Voordat je overgaat tot het, als ik het goed begrijp in ieder geval, het vrijmaken van middelen, zal er eerst beleid op afgestemd moeten worden. En zal er afspraken gemaakt moeten worden hier in de Raad van waar we mee aan de gang gaan en wat het gaat kosten. En als dat uw instemming heeft om daar wat mee te doen, dan zullen we dat zo inhoud en vorm geven. En dus tot die tijd denk ik dat het goed is om even de pas op de plaats te maken en goed en duidelijkheid te geven over van wat met erfgoed wordt bedoeld en wat dat betekent voor eventuele financiële consequenties.
Uw vraag is, voor uw antwoord is het duidelijk. Meneer Troost wilde een aanvullende vraag stellen.
Ja, voorzitter, dit is een non-discussie. Je kunt wel vragen over erfgoed, maar als je niet gedefinieerd hebt wat erfgoed is, en dat zegt de wethouder ook, dan zitten we in het blauwe in eind te praten. Want je kunt het erfgoed dus aanpassen aan het bedrag wat je beschikbaar hebt. En misschien hou je dan wel helemaal niks over. Want we hebben net voor een duur atrium gekozen. Ik noem maar wat.
En uw vraag is?
Vindt de wethouder dat ook?
Die vraag is heel duidelijk. Ik begrijp dat collega Kuiper het woord vraagt.
Ja, vanuit de Hollandse Waterlinie graag, voorzitter.
Het is uw antwoord.
Ja, want mevrouw Derks zegt terecht, wat is dan cultureel erfgoed? Dat zijn niet alleen maar de panden in de stad die we beschouwen als erfgoed, maar het is ook het hele domein wat in de Nieuwegeinse gemeente ligt, wat we Nieuwe Hollandse Waterlinie noemen. Dit is een beleidsarm document, maar we hebben er al wel over gesproken met elkaar dat ook de positionering van de Nieuwe Hollandse Waterlinie aandacht behoeft. En ook de verbeteringen die daar geambieerd worden, zowel wat de forte betreft als andere elementen uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie. En het is ons ook opgevallen dat Nieuwegein best terughoudend is in het aanvragen van middelen die er beschikbaar zijn in het kader van de Nieuwe Hollandse Waterlinie om verbeteringen door te voeren in het erfgoed. Dus ik hoop dat we met de Raad ook aan de Raad ook iets kunnen voorleggen wat niet alleen maar uit eigen zak betaald hoeft te worden, beleid, maar ook dat we ook op zoek gaan naar mogelijkheden om meer financiën voor het behoud van ons cultureel erfgoed van buiten de gemeente aan te trekken. De ontwikkeling naar de mogelijkheid dat het UNESCO wordt. Dat biedt ons ook mogelijkheden die we tot nu toe onvoldoende als gecombineerd hebben benut in de politiek. Mogelijk. Hè? Dat wou ik graag nog even zeggen ter aanvulling.
Dank voor uw antwoord, maar er blijft nog steeds het antwoord van de heer Troost volgens mij openstaan. Wanneer gaan we het hebben over de definitie van erfgoed? Als ik hem even vrij vertaal. Gaat u gang.
Voorzitter, ik hoopte met mijn antwoord ook daaraan iets te hebben bijgedragen. Maar de heer Troost had dit al als erfgoed aangemerkt, hopelijk.
Die vraag is voor u, meneer Troost.
Ja, nou, wordt simpel om een datum gevraagd. Die heb ik nog niet gehoord.
Er wordt nog even collegiaal overleg gevoerd.
Ja, meneer de voorzitter, ik wil er wel op reageren. Ik lees de tekst nog even een keertje goed. En er wordt expliciet hierin gesteld van dat afhankelijk van de gekozen ambitie, en daar hebben we het net al even over gehad, wat willen we ermee? En het uitvoeringsprogramma, wat hier ter bespreking en ter goedkeuring gaat landen, er voor 2019, tussen haakjes en verder, en u leest even bij mij natuurlijk, nieuwe middelen moeten worden vrijgemaakt. Nou, dat kan alleen maar met uw toestemming en instemming. En dan denk ik dat wij de opdracht hebben om in het jaar 2018 met een concreet voorstel te komen, denk ik. Om in ieder geval te beschrijven wat dan het erfgoed is en wat we als erfgoed bepalen en hoe we daarmee verder willen gaan.
Dat is een antwoord. En daar moeten we het mee doen. Zijn er aanvullende vragen vanuit de commissie over erfgoed? Ik constateer dat dat niet het geval is. Wat meteen weer ruimte laat voor nieuwe onderwerpen. Meneer Horst.
Ja, voorzitter, het is wel een beetje gerelateerd misschien aan erfgoed. Namelijk gewoon de hele gemeente als erfgoed. Want wij hopen over een aantal jaren ons 50-jarig jubileum te vieren. En er wordt voorgesteld om daar een bedrag per jaar voor te reserveren. En ik vroeg mij af waar dat bedrag op gebaseerd is. Het is op zichzelf een aardige gedachte om dat een aantal jaren bij elkaar te sprokkelen. Maar ik mis een beetje de basis voor het bedrag in de kadernota.
Wie vanuit het college? Meneer Bakhuis.
Nou, op de eerste plaats staat het nog in het hoofdstuk van voornemens die nog niet vertaald zijn in de kadernota. Dus dat is dat hele hoofdstuk 4. Er moet aan gewerkt gaan worden om een goed programma te maken waarvan we zeggen dat de hele stad erbij betrokken moet worden. En het is inderdaad een indicatief bedrag. Want als je eerst het plan gaat maken en dan het plan klaar is, dan ben je veel later. Wij denken dat we met dit bedrag zeker iets heel goeds en moois en breeds voor de stad kunnen doen. Maar het is inderdaad nog niet te onderbouwen. Het is een inschatting waar we denken van nou, we hadden er ook 19.000 euro kunnen zetten. Maar we hebben er 100 van gemaakt en denken van ja, als we dat weten en straks de raad daar een besluit maakt, dan gaan wij zorgen dat we daar een programma voor maken waar de hele stad blij van wordt. Het geld hoeft misschien ook niet op. Dat ligt dan ook wel aan de inhoud van het programma. Maar waarom we het zo voorstellen is om niet straks in 2021 een groot bedrag in één keer op de begroting te moeten hebben, maar dat we het in een paar jaar spreiden en een beetje sparen. Zoals je mensen dat ook wel doen als ze 25 jaar getrouwd zijn, dat ze een paar jaar van tevoren beginnen te sparen voor een groot feest.
En erfgoed worden. Goed. Aanvullende vragen over het onderwerp 50 jaar Nieuwegein. Dat is niet het geval. Zijn er in dat geval nog andere onderwerpen die deze commissie aan de orde wil stellen? Mevrouw Spalburg.
Ja, dat gaat eigenlijk om hetzelfde idee dat er geld gevraagd wordt. En in dit geval op pagina 12 voor klimaatadaptatie. Er staat al een bedrag van 475.000 voor energie neutraal op de begroting. En er wordt nu 5 ton voor klimaatadaptatie, een extra toevoeging aan dit bedrag. Dat is bijna 975. Ja, dat is allemaal heel leuk. Maar ook hier willen we ook graag eerst beleid op zien. Want dat is leuk. Dus krijgen we dat? En hoe?
Oké, dus de constatering is een bedrag zonder beleid. En de vraag is, krijgen we nog beleid? Mevrouw Schouten.
Voorzitter, twee dingen die u aanstipt. Ik noem het maar even toch gemakshalve de routekaart Nieuwegein. Energie neutraal en als tweede de klimaatadaptatie. Voor het eerst heeft de Raad vorig jaar een plan van aanpak in principe goedgekeurd, waar een financiële onderbouwing ligt. Wat betreft de klimaatadaptatie, daar heeft u gelijk, er ligt nog niet een plan van aanpak. Er wordt wel hard gewerkt aan een visie op klimaatadaptatie en hoe we dat willen gaan uitvoeren. En dat zal ook naar de Raad toe gaan komen. Dat zal na de zomer gebeuren. Dus die voorbereidingen daarop zijn zeker in volle gang.
Dank u wel. Aanvullende vraag op klimaatadaptatie. Meneer Troost.
Voorzitter, dit is nou het derde onderwerp waar we eigenlijk ergens een bedrag langs zien komen zonder dat we weten wat het plan inhoudt. Is dat niet levensgevaarlijk? Wat keuren we eigenlijk goed?
Zoals ik, als ik u meteen mag onderbreken, want zoals de heer Bakhuis juist heeft aangegeven, is heel hoofdstuk 4 niet in de kadernota verwerkt, maar is een aankondiging dat er mogelijk iets verwerkt gaat worden. Dus als we het hebben over wat keuren we goed, de bedragen keuren we bij de begroting pas goed.
Voorzitter, als ik mag, dan moeten we bij de raadsvergadering dat onderwerp er maar even uitwippen, lijkt me.
Gaat uw gang, meneer Bakhuis.
Ik zou er toch wat over willen zeggen. Kijk, dit is een kadernota waar heel druk van gezegd is dat die beleidsneutraal is. Maar het college heeft wel heel nadrukkelijk de raad mee willen nemen in de informatie van de zaken die in de komende tijd op u af kunnen komen. Dus er is heel bewust gekozen bij deze kadernota om de raad te informeren met een hoofdstuk 4 over zaken die op u afkomen. Maar heel nadrukkelijk voor gekozen om financieel niet te verwerken omdat het een beleidsarme kadernota is. En ik zou het dus ook willen ontraden om het er dan uit te halen. Want ik denk dat het in het goed verkeer tussen het, en dat zeg ik dan maar even met mijn dubbele pet als voorzitter van de raad en voorzitter van het college, in het goed verkeer tussen raad en college ook wel goed is om aan te geven wat er aan zit te komen. Een aantal zaken zullen duidelijk zijn op het moment dat de begrotingsbehandeling is, een aantal zaken nog niet. Maar ik zou het u willen ontraden om het er dan maar uit te halen, want het geeft u inzicht wat de komende tijd op u afkomt en daar kunt u zich op voorbereiden om daar keuzes over te maken.
Dank u wel, meneer Bakhuis. Dat is afdoende antwoord. Hartstikke goed. Zijn er in dat geval nog andere vragen over klimaatadaptatie? Dat is niet het geval. Dan geef ik het woord aan de heer Elias.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over 4.5, de betere buurten. Voor zover ik het tot nu toe heb begrepen, wordt die met name benaderd vanuit het ruimtelijk domein. En ik ben benieuwd van het college of er ook een koppeling is tussen het ruimtelijk domein en het sociaal domein. Want ik kan me namelijk voorstellen dat bij het verbeteren van buurten ook die component daar nadrukkelijk bij betrokken wordt.
Dan dat antwoord geef ik graag door aan de heer Kuiper. Gaat u gaan. Ja.
Dank u wel, voorzitter. Die koppeling is er zeer nadrukkelijk. De koppeling tussen sociale ontwikkeling in de buurt en ruimtelijke ontwikkeling in de buurt. U heeft ook gezien in de drie Betere Buurten plekken waar al gewerkt wordt met het programma Betere Buurten, is het ingestoken vanuit een hoge participatie van de bewoners in die buurt. Het mooie, bijzondere en ook het uitdagende van Betere Buurten is dat we inderdaad zowel een sociale ontwikkeling op gang willen brengen, community building, het opbouwen van communiteiten. Gemeenschappen willen realiseren als ook intensief willen vernieuwen in het ruimtelijk domein. En die twee komen bij elkaar in Betere Buurten. Dat is een intensieve opgave waarbij je ook in het huis de betrokkenen heel dicht bij elkaar opereren. Wij ook. Wij zitten naast elkaar, Marieke en ik. Zodat we elkaar over de Betere Buurten door het glas kunnen toeroepen. Wat doe jij, wat doe ik? Dank u wel.
Zijn er over het onderwerp Betere Buurten nog aanvullende vragen? Ik constateer dat het niet het geval is. In dat geval is er weer ruimte voor een ander onderwerp. Wie mag ik daarover het woord geven? Mevrouw Spalburg.
Ik wacht even, want dat is de laatste. Op pagina 87 van de jaarrekening 2017... daar wordt melding gemaakt van de huiselijk geweld meldingen. Er wordt gesproken over 405 meldingen. Welke betekenis moeten we aan die cijfers geven? En hoe staat dat cijfer bijvoorbeeld in relatie tot de handelingsverlegenheid van professionals? En hoe gaat het college de handelingsverlegenheid van professionals verminderen, zodat er eerder wordt gemeld?
Meneer Kuiper.
Dank u, voorzitter. En een goed punt ook wat u daar aanbrengt. Want het leeuwendeel van de meldingen over huiselijk geweld komt naar de melding toe of naar het meldpunt toe via de politie. En ook hebben wij wel geconstateerd dat bijvoorbeeld medewerkers in het onderwijs en kinderopvang redelijk terughoudend zijn in het melden. Ze hebben ook vaak een meer complexe relatie met de ouders van de kinderen waar ze vermoedens over hebben. En in die relatie kan het spannend zijn om de melding ter discussie te brengen. We hebben dat geconstateerd en we hebben dus ook gezegd, we gaan het gesprek aan met onderwijsinstellingen. In beginsel eerst met de besturen van de onderwijsinstellingen en willen ook dit punt bespreekbaar maken. We zitten niet in de positie om de professional te zeggen hoe die moet handelen, maar we kunnen hem tenminste uitluisteren en horen hoe het voor hem of haar beter hanteerbaar wordt om te melden op het moment dat er een vermoeden zich voordoet. Want wij denken dus dat er nog heel veel niet gemeld wordt. Ja. Is dat ook? Okay.
Zijn er in dat geval over het onderwerp huiselijk geweld nog andere vragen vanuit deze commissie? Dan is ook dat onderwerp bij deze afgehandeld. En dan kijk ik even rond of er nog een onderwerp is die u graag wilt bespreken vanavond. Dat is zo te zien niet het geval. Dan rond ik daarmee ook de behandeling van het agendapunt kadernota af. Met wederom de inventarisatie van eventuele zorg, dan wel bespreekpunten. Dan wel eventuele moties of amendementen waarvan u nu al denkt, hey, die ga ik indienen. En wellicht dat u dat samen met een andere collega-fractie kan opstellen. Mevrouw De Beer, mag ik bij u beginnen dit keer? Nee, dat mag niet? Oh, dat mag. Even checken. U heeft geen zorg of bespreekpunten? Nog niet. Wordt vervolgd. Mevrouw Spalburg.
Nog niet.
Nog niet. Meneer Vaar.
Naar aanleiding van de beantwoording over personele kosten rond de dierenweides, komt er nog een extra technische vraag over 4.7 personeel in combinatie met dierenweides. Dank u wel.
Dat is genoteerd. Meneer Horst.
Voorzitter, geen zorgen of aandachtspunten. Hoogstens dat we misschien nog met een enkele technische vraag zullen komen over een aantal zaken. Maar dat ziet u vanzelf verschijnen.
Hartstikke goed. Meneer Snoeren.
Dan sluit de VVD zich bij aan.
Mevrouw Derks.
Ook geen verdere zorgen, voorzitter.
Van akte. Meneer Troost.
Geen zorgen, voorzitter, maar waarschijnlijk wel een vraag op papier over dat punt 4, waar de burgemeester een goed antwoord op heeft gegeven, maar dat wil ik wel vastleggen. Dank u wel.
Ja. Van akte. Meneer Monroy, geen punten. Mevrouw Novak, geen punten. Meneer Thomas.
Geen punten, voorzitter.
De heer El Moussaoui.
Idem dito, voorzitter, maar we zullen nog wel een aantal technische vragen nog indienen.
Dan wil ik bij deze nogmaals zeggen, ik sluit hiermee het punt kadernota af. Ik wil nogmaals aangeven dat er dus een extra vragenronde, schriftelijke vragenronde is ingesteld. Het gaat over de behandeling bij de voorjaarsnota.
Ja, dat klopt. Ja. Ja, het klopt. En het is een en-en, want dat betekent dat er in
beide besluiten worden aangepast.
Maar dat het besluit genomen wordt bij de nota kapitaal.
Ja. Duidelijk.
Dank.
Daar heeft de heer Schat een aanvullende vraag op.
Ja, voorzitter, dank u wel. Een verzoek dan om ook even goed naar de kadernota te kijken, want er zit ook een verwijzing naar notenkapitaalgoederen in, of dat ook dan klopt.
Ik ga er bij deze ook vanuit dat het college dat meteen meeneemt. Goed. Vanuit het college geen punten meer aanvullend, ongebruikelijk in te dienen bij deze? Nee? Hartstikke goed. Dan is dat dit agendapunt bij deze ook daadwerkelijk afgerond. En dan kom ik toe aan de rondvraag. En, nou,